Goed, Dirk, je mag het woord van de Heer aan ons doorgeven. En ik mag je daar de zegen van God dan in meegeven. Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat u in de liederen en in de gebeden en ook in het woord hier naar ons toe wil komen. Dat u hier bent, Heer, om ons toe te spreken, om ons te raken in onze harten. Heer, en Dirk heeft daarvoor woorden gekozen die u hem heeft gegeven en die zal hij spreken, Heer, namens u. Dirk, ik zeg je zo met vrijmoedigheid om te spreken en laat de Heilige Geest werken door jou heen naar ons toe. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.
Het is goed om hier weer te zijn. Zo, ik heb wel scherp licht. Ik ga iets anders beginnen als dat u misschien van mij gewend bent. Misschien wel een beetje spannend, ik weet het niet. We hebben gezongen. Overigens heb ik heerlijk gezongen. Ik heb genoten van de zangdienst. Heerlijk als we met elkaar mogen zingen en prijzen en loven, maar ook vreugde bedrijven. Geweldig, hè, dat eerste lied. Of ja, eigenlijk al die liederen. En als je dan zingt, don't build your house on the sandy land. Ja, misschien heeft dat met leeftijd te maken, ik weet het niet. Maar dan komen er toch bepaalde beelden voor je hoofd. Donkere koffiebars, bruine kleedjes, groene, felgroene kussens op de bank, oranje lampen, helemaal into the 60s. Ik was even helemaal terug. Ja, geweldig, maar wat een vreugde, hè? Want daar ging het eigenlijk om, de eerste liederen. Fantastisch, ik heb ervan genoten. Ik zat daar op dat stoeltje en ik dacht, Heer, wat is er eigenlijk ontzettend veel ruimte in u? Wat is er veel genade? Wat is er veel liefde? Wat is er veel acceptatie? Wat is er veel, ik zou bijna willen zeggen, wat is er veel thuiskomen bij u? Maar wat zijn er ook veel mensen die worstelen met dat gegeven? En die ruimte ook missen. En het was net alsof God tegen me zei, ik wil graag dat je daar, voordat je überhaupt wat zegt, dat je mensen uitnodigt om in mijn ruimte te komen. Oeh, wat doet hij nu? Maar ik denk dat we soms zo worstelen met dat begrip ruimte en ons juist helemaal niet in de ruimte voelen. En maar eerder soms in een stuk beklemming zitten door omstandigheden. Door situaties, door angsten, door dingen die gebeuren. En ik geloof dat God ons vanmorgen ook wil uitnodigen om te stappen in die ruimte. Die alles te maken heeft met vertrouwen, met liefde, met acceptatie. Met dat God zegt, ook jij hoort erbij. Je bent welkom. En dat heeft toch aan de andere kant ook weer alles te maken met het thema van mijn preek. Maar ik zou toch willen beginnen. Als een daad van gehoorzaamheid. Ook naar God toe. En ik zou graag willen bidden voor die ruimte. En misschien zijn er wel mensen die zeggen, ja, ik verlang naar meer ruimte. En dan bedoel ik niet natuurlijk om gewoon je eigen gang te kunnen gaan. Nou ja, misschien soms ook wel. Wat worden we soms bepaald door de meningen van anderen? Of angst voor de mening van een ander over mij, of over ons, of over jou, of over u. En dat kan je zo beklemmen. Terwijl ik geloof dat God, de schepper van hemel en aarde, het werd net ook gezegd, God is een God van ruimte. God wil ons ruimte geven, leven in overvloed. En dan zitten we soms zo vast in die dingetjes die ons in de gevangenis plaatsen. Dus ik zou daar eerst voor willen bidden. En misschien herkent u dat wel. Dat u zegt van ja, ik verlang echt naar meer ruimte. Misschien wel in uw bediening. Of op uw werk. Of als muzikant. Dat die volledige vrijheid van God als het ware. Voep. Bezit van je neemt. En niet als een soort van ja, magisch iets of zo. Maar wel dat je zegt, Heer, ik wil wandelen in die ruimte. En ik verlang daarna. Maar ik voel me af en toe nog zo. Niet in de ruimte. Wie herkent dat? Wie durft zijn vinger op te zetten? Oké, toch wel mensen, ja. Als u zegt, Ik ben zo iemand die verlangt naar ruimte. En ik wandel of ik loop en ik beweeg. En ik heb het idee dat ik soms tegen die muren aanzit, waardoor die ruimte beperkt wordt. Ga gewoon even staan op uw plaats. Als u durft. Dan gaan we daarvoor bidden. En ik denk, eerlijk gezegd, ik kan daar zelf ook bij gaan staan, hoor. Want er zijn altijd wel weer dingen dat je denkt, oeh, ik laat me in de gevangenis zetten. Oké, Heere, ik dank u wel voor dit geweldige moment dat u mensen in de ruimte wil plaatsen. In de vrijheid die u wil geven. We hebben gezongen van uw machtige naam, Heere Jezus. Wat een prachtige liederen. Heere, in u is alles. En ik wil bidden voor deze mensen die zijn gaan staan, dat u ze ruimte geeft in hun leven. Heere, een ruimte die dwars door dingen heen breekt. Omstandigheden, situaties, misschien ook wel de meningen van mensen, angsten. Wat zou God van mij vinden? Ben ik wel goed genoeg? Heer, vanuit de mens zijn we nooit goed genoeg, maar u zegt, ik hou van je. Ik heb je lief. En ik neem je aan en ik plaats je in de ruimte van mijn leven. Dank u wel, Heer. En zo vraag ik u zegen op dit moment voor deze mensen. Heer, dat we met z'n allen, zoals we hier zijn, dat we nieuwe ruimte innemen. Niet omdat we zelf zo graag groot willen worden, maar omdat we willen wandelen, willen bewegen in de ruimte van uw koninkrijk. En binnen dat gebied vrucht mogen dragen, zoals u ons dat geeft. Dank u wel, Heer, en zo zegen ik deze mensen in de naam van Jezus met uw nieuwe ruimte, extra ruimte. Maar ook een ruimte die vreugde geeft. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Gaat u lekker zitten. Ja. Jezus leert ons samenleven als gezin. Overigens, fijn om hier weer te zijn. Het is altijd een vreugd. En dat meen ik echt. Dat is niet een verkooppraatje of zo. Maar het is geweldig. En we voelen ons ook geweldig thuis hier. En het is altijd een plezier om hier weer naartoe te rijden. Nou bedoel ik me natuurlijk niet mee dat er soms ook plekken zijn waar je naartoe rijdt. Waarvan je denkt, ach heden, daar moet ik weer naartoe. Nee, dat is niet zo. Maar het is goed om naar Tiel te gaan. Jezus leert ons samenleven als gezin. Ja, en daar wou ik het eigenlijk over hebben vandaag. Dat samen. Samen optrekken met Jezus. Dat samen met Jezus wandelen, dat heeft namelijk ook effect op wie wij zelf zijn. Met elkaar, samen als gezin. Als gezin van God, het huisgezin van God. We zijn op weg, maar stel je nou eens voor dat je dat alleen moet doen. Nou ja. Sommigen van u zeggen misschien van, nou stel je dat eens voor, dat is gewoon mijn situatie. Dat hoef ik niet eens voor te stellen, ik ben alleen. Een situatie waarin op een of andere manier we niet samen met anderen zijn. Stel je nou eens voor dat dat zo is, of misschien is die situatie zo. Ik geloof namelijk dat God het zo niet heeft bedoeld. Hij wil graag dat we samen optrekken. En er zijn wat problemen ontstaan natuurlijk door wat er misgegaan is, direct na de schepping al. En ik geloof, en ik gebruik even twee, ik zou bijna willen zeggen theologische insteken, en dan ga ik ze ook een beetje toelichten. Maar ik geloof dat we kunnen zeggen dat de mens is eigenlijk in een staat van vervreemding terechtgekomen, vervreemding. En we zijn van onszelf vervreemd, we zijn vervreemd van onze medemens, we zijn vervreemd van de omgeving, van de schepping. En bovenal, misschien is eigenlijk nog wel het ergste, dat we vervreemd zijn van God. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat woord vervreemding? Nou, het zit er eigenlijk wel een beetje in. We zijn als vreemden voor elkaar geworden. Hè? En misschien soms ook wel sommige mensen worstelen daar heel diep mee, dat ze vervreemd zijn van zichzelf. En ook eigenlijk de relatie, en dat klinkt wat gek, maar dat kan, de relatie met zichzelf totaal verloren zijn. Wie ben ik eigenlijk? Ik ken mezelf niet. Ik ken de ander niet. Ik kan ook niet meer in verbinding leven met de schepping. Ik kan zelfs niet meer genieten van de natuur bijvoorbeeld. Laat staan dat ik leef in de verbinding met God. Vervreemd van die vier elementen. En wat is het dat prachtig? En zo staat het beschreven in een van die dogmatische boeken, maar vergeet dat maar. Maar wat is het prachtig dat daar staat: uit de openbaring van God in Christus blijkt dat God van meet af aan en consequent gericht is op ons behoud. Wauw. Prachtig, hè? Dat heeft een theoloog bedacht en het is nog waar ook. God is gericht op ons behoud. En dat zien we dwars door de hele Bijbel heen. We zien het in de kort na de schepping in Genesis 3 vers 15. Dat is het eerste moment dat God zegt: ik ga er verandering in aanbrengen. Ik ga herstellen wat er mis is gegaan. En dan krijg je, het gaat zo door het Oude Testament heen. Dan krijg je de psalmen. Psalm 22 bijvoorbeeld, prachtige profetische psalm over het lijden van Christus en zijn verlossende werk daarin. Jesaja, heel veel profetieën natuurlijk over de knecht des Heren. Nou, vele daarvan kennen we al. We zien dus voortdurend door de hele Bijbel heen dat God al heen wijst naar dat herstel. En dat hij samen, vooral dat woordje samen, met ons wil optrekken. God heeft iets met samen. En het is ook wel logisch, denk ik. Nog voordat er überhaupt iets was, was hij al samen. Hè? Hoezo? Nou, samen, God is God de Vader. God is God de Zoon. En God is God de Heilige Geest. Dat zijn er drie. Hij was dus al samen. En toch was hij één. Ik zeg dus niet dat er drie goden zijn, hè? Begrijp me goed. Maar iets in God, in zijn wezen, in wie hij is, in wie hij als God voor ons wil zijn, zit al opgesloten dat samen. God kan niet. Ik zou bijna willen zeggen, zonder samen. Dan is God in die zin niet afhankelijk van ons. Ik begrijp dat klinkt natuurlijk gevaarlijk wat ik zeg. Maar laat ik het zo zeggen, God is gericht vanuit wie hij zelf is op samen. Samen optrekken. Samen met elkaar leven. Samen tot bloei komen. Samen tot groei komen. Samen ook leven in die ruimte die hij zo graag wil geven. En de hele Bijbel spreekt over dat verlangen, dat diepe verlangen van God dat gericht is op herstel in de relatie. En dat staat eigenlijk haaks op de bewegingen die wij soms maken als mens. Als God wil dat hij samen met ons bijvoorbeeld deze kant op wil trekken, die kant op wil lopen, dan hebben wij soms de neiging om te zeggen, nou, ik ga toch liever die kant op. En dat doen we dan soms ook. Soms lopen we weg van wat God eigenlijk graag zou willen doen. En dan ook daarin is hij op zoek naar samen. En ik zat te denken, en dan komt er natuurlijk automatisch komt er een verhaal naar boven, en dat wil ik graag met u lezen. Waar wordt er nou samen gewandeld met Jezus? Nou, er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel voorbeelden in de Bijbel. Maar ik zou vanmorgen er graag uit willen pakken het prachtige verhaal uit Lucas 24. En als u bent opgegroeid in de kerk of in de gemeente of en u heeft een kerkelijke achtergrond, dan kent u het verhaal ongetwijfeld. Dat is het verhaal van de Emmausgangers. En afhankelijk van je opvoeding, dan spreek je dat anders uit. Emmaus of Emmaus of, nou, er zijn van allerlei vertalingen, zou ik bijna zeggen. Ik kwam van huis uit een achtergrond en wij zeiden de Emmausgangers. Dan weten jullie ongeveer waar ik vandaan kom. Maar de Emmausgangers, en dat staat in Lucas 24, en ik ga het met u lezen. En dan moet u het even proberen te lezen vanuit de gedachte, het grote geheel dat God gericht is op samen. En dat Jezus, de Heilige Geest, dat die drie eenheid, dat die gericht is op samen. Lucas 24, vers 13 tot 35. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. Diezelfde dag, dat is de dag, dat kunnen we dat stukje daarvoor lezen, dat is de dag dat Petrus bij het lege graf stond met die doeken in zijn handen. Of althans, dat staat er zo niet, maar hij staat bij die doeken, de windsels. En dan gaat het verder in vers 13 en dan staat daar dus, en zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Nou, dat heeft dus al die dingen, dat heeft te maken met wat er gebeurd was met de Heer Jezus. De kruisiging, de opstanding en alles wat daarvoor allemaal gebeurd was en wat er aan de hand was. Kortom, er was reuring in Jeruzalem. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken, die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zeide tegen hem, bent u als enige, een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Moet je voorstellen, Jezus zelf wordt hier aangesproken als vreemdeling. En ben je nou de enige die niet weet wat er aan de hand is? Ja, terwijl hij net precies degene was waar het allemaal om ging. En hij zeide, vers 19, welke dan? Dus de Heer gaat ook mee in die beleving op dat moment. En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Want ja, vers 23. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. Wat een opwinding! En hij zeide tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het dan aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was, bij het breken van het woord. Wat een gebeurtenis, hè? Wat een gebeurtenis. En als het dan gaat over samen, dan zien we hier twee mannen die op weg zijn. En er zijn natuurlijk heel veel dingen over te vertellen, maar dat doe ik vanmorgen niet. Maar er zijn gewoon twee mannen op weg. En ze zijn in een bepaalde gemoedstoestand. Ze zijn verontrust. Misschien zijn ze wel teleurgesteld. Dat klinkt er ook een beetje in door, hè? Is dit nou die koning? Hij zou ons toch verlossen? Met andere woorden, hij zou die Romeinen toch... Het is niet gebeurd. Wat hebben we nou geloofd? En we hebben gezien wat hij deed. Dat wordt ook genoemd, hè? Hij deed grote dingen. Er gebeurde van alles in zijn omgeving. En nou is hij weg. Waar is die Jezus nou? Zo kun je in je leven zitten, toch? Of niet? Nee. Zo kun je in je leven zitten. Waar is die Jezus nou? En dat bedoel ik niet onrespectvol of zo. Maar we kunnen in ons leven, wij kunnen ook op weg zijn. Wij wandelen en we zijn op weg. En we praten met elkaar. We spreken met elkaar. En we zijn druk met van alles en nog wat. En waar is Jezus? En dan kan het zijn dat er ineens iemand bij ons komt lopen. Hij komt langzij, zou ik bijna willen zeggen. Fantastisch, hè? Eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers op Cleopas. Ik herken me wel wat in hem. Van, een beetje dat, hè? Er gebeurt niks. Wat is er nou? Waar is die man? En dan zitten we nog met die Romeinen opgescheept. Het is allemaal niet waar. Dat herken ik wel een beetje. En dan wat druk te maken en zo. Cleopas betekent overwinnaar trouwens, hè? Dat is wel leuk. Maar goed. En dan komt daar iemand langs zij. En die schuift als het ware aan. Die gaat samen met hen verder. En het is zo bijzonder. Er is ook geen verwijt. Ja, Jezus spreekt de kleingelovigheid aan. Onverstandigen en vertragen van hart. Oké, er zit wel wat schermte in. Maar ik bedoel met er is geen verwijt. Er is niet een definitief punt waarin Jezus heeft gezegd. Sukkels, snappen jullie het nou nog niet? Doei. Nee. Ik ga met jullie samen oplopen. En ik ga het gesprek met jullie aan. Want je snapt er nog niks van, maar ik ga het uitleggen. Wauw. Dat is toch mooi. Misschien zegt u wel, ik snap er niks van. Ik snap niks van het hele evangelie. En ik snap niks van die God. Ik snap niks van Jezus. Ik snap niet hoe het allemaal werkt. Jezus zegt vanmorgen, ik kom bij je en ik ga samen met je oplopen. En ik ga je helpen. Dat is toch fantastisch, lieve mensen. Dat we een God hebben, in dit geval in de Zoon, die zegt, oh, ze begrijpen het niet. Oké, ik ga meelopen. En dan komen ze op het punt, een prachtig punt is dat, dan is het wordt waarschijnlijk donker of zo, of in ieder geval het wordt avond. Het is niet veilig om door te trekken. En Jezus doet net alsof hij door gaat lopen en dan zeggen ze, nee, blijf bij ons. En er is iets gebeurd op dat moment, staat daar, hè? Hun hart was brandende, dat wordt dan achteraf gezegd. Maar er is dus dat hart, dat was al aan het branden. En ik hoop dat ons hart, in wat voor omstandigheid dan ook, af en toe brandt. En dat het onrustig wordt, in de goede zin van het woord. En dat brandende werk is, laat het zo zeggen, het werk van de Heilige Geest in ons, die op een of andere manier een stuk heilige onrust veroorzaakt. En het gaat branden, staat hier. En dat we denken, hé? Wat heeft die man? Wat vertelt hij? Wat spreekt hij? En Jezus, let wel, hij gaat diep terug in het Oude Testament. Hè? Hij begint over Mozes, over al de profeten. En hij vertelt die hele weg over zichzelf die hij eigenlijk moet gaan. En ze snappen het nog niet. Ja, ze kennen de schriften wel. Maar het verband met de man die op dat moment met hun sprak, zagen ze nog niet. En dan gaat Jezus met ze eten. Dat gaan wij straks ook doen. Wat een pracht, wat komt dat mooi samen, hè? Eigenlijk. Dat wist ik niet, hoor. En ik kom hier binnen en ik zie die tafel staan. Ik denk, wauw, het is eigenlijk wel heel mooi. En eigenlijk is dan het gebed, laat het avondmaal zo zijn, dat er een ontmoeting is met Jezus, waarin hij dingen openbaart in uw leven. En dat het niet alleen maar een moment is van, ja, we doen dat. En dat is ook goed, hè? Begrijp me goed. We doen dat omdat Jezus dat heeft opgedragen. Zeker. Maar wat zou het geweldig zijn dat als Jezus, ik geloof dat namelijk, als de oudste van dienst of wie dan ook maar, de zegenbede daarover uitspreekt, ik geloof dat Jezus dat zegent op dat moment. Dan is daar die ontmoeting met hem. Wauw. Dat is toch fantastisch, lieve mensen. En laat het dan zo zijn dat we met elkaar beseffen, ja, maar we zitten hier niet alleen maar een soort van ritueel uit te voeren. Nee, we zijn in gemeenschap met elkaar en met de Zoon. En met God. En God wil tot ons spreken, ook in dat moment. En hij wil dingen misschien wel openbaren uit de schrift, zoals Jezus hier deed. Misschien valt er een kwartje vanmorgen. En dat er eindelijk eens een keer iets is waarvan u denkt, dat snap ik niet. En dat u denkt, nu pak ik het. En dit is voor mijn leven. Jezus trekt samen met de mannen op. Wat een bijzonder verhaal. En dan, ze naderen dat dorp, blijft bij ons, het is al avond. En dan zegent hij het brood en hij breekt het. En op dat moment, oeh, u bent het. Echt een aha-erlebnis. U bent het. En hij is weg, staat er. En die mannen, die hadden net gezegd van nou blijf maar hier, want het wordt avond en het is misschien niet goed om door te trekken. Dat is helemaal weg, dat argument. Ze trekken de jas aan, of tenminste, ik weet niet, ze doen iets. En ze speren terug naar Jeruzalem. En de omstandigheden zijn nog precies hetzelfde, hè? Want het is nog steeds avond en het is misschien nog steeds gevaarlijk op de weg. En er kan je van alles en nog wat gebeuren. Maar ze willen terug, want ze willen naar de broeders en zusters en ze willen vertellen wat hun gebeurd is. En wat gebeurt er? Daar komen ze precies hetzelfde verhaal tegen. Die heeft dat gehad en die heeft dit en die het zus. En er ontstaat een gezamenlijke opwinding. En ik denk dat we met elkaar, als christenen, als broeders en zusters, ook als kerken, als gemeentes, we hebben die gezamenlijke opwinding nodig. Je kan toch niet, stel je voor, je Heer is opgestaan en hij leeft. Dat is het enige reddingsverhaal wat er is voor deze wereld, die totaal naar de knoppen gaat. Als God niet ingrijpt. Ja, dan moet je toch, dan raak je toch opgewonden. Jezus geeft er nog niet in ons. Jezus geeft er nog niet in ons. Ik ook hoor. Ik ben gewoon Hollander. Dat vinden we lastig. En misschien daarom ook wel die ruimte. Hè? We hebben die ruimte nodig om ons heen te kunnen slaan in de goede zin van het woord. Omdat we onszelf vergeten, omdat we bij Jezus zijn. Ik word wel eens een beetje flauw van het voorbeeld. Maar ja, het is het enige voorbeeld wat we dichtbij hebben. Ik woon vlakbij de Kuip. Nou ja, niet vlakbij. Dort, maar goed. Je zou het bijna bij ons kunnen horen. Echt waar. En dan gaat het over 11 mannetjes op een voetbalveld. Ik ben blij dat ze kampioen geworden zijn hoor trouwens, maar goed, dat even terzijde. Maar het gaat over 11 mannetjes op een voetbalveld. En ze doen stinkend hun best, dat begrijp ik, en het is goed gegaan, nou fantastisch. Nou, werkelijk waar, als dat losgaat in die Kuip, alles beweegt, alles trilt, het beton deint heen en weer. Het is bijna eng. Onze Heer is opgestaan. En hij leeft. En Hij wil samen met ons optrekken. En hij is hier straks. We eten niet zomaar brood en we drinken niet zomaar. Er gebeurt iets. Er is relatie, er is contact, er is verbinding. En dat mogen we met elkaar beleven. Wauw. Jezus geeft een loflied in ons hart. Ja, zoiets. Hè? Dat zou toch geweldig zijn als die hele boel hier gaat. Nou ja, nee, weet ik niet. Maar, hè? En ik bedoel dat niet Kijk, het voorbeeld wordt zo vaak gebruikt en soms dan komt het ook als een verwijt op je af. Dat heb ik zelf ook wel eens gehad. Dan denk ik, ja hoor, daar komen ze weer met het voetbalstadion. Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja, wat een beeldend voorbeeld. En het werkt als een religie, hè? Maar goed. Jezus zegt, ik ben het. Hij breekt het brood, hij zegent het en die oogjes die gaan open en die mannen denken, wauw. En ze speren terug, verbinden zich met elkaar en het is één grote excitement. Dat moet geweldig geweest zijn. Gedeeld enthousiasme. Wat een prachtige geschiedenis. Jezus komt bij ons. Hij wil samen met ons zijn. Samen met ons op weg zijn. Waar onze weg ook naartoe gaat. Er wordt ook heel vaak gezegd. En ja, er zit ook best iets in, hè. Ik bedoel, dat ontken ik niet. Maar dat wordt soms ook wel eens een beetje als een verwijt gebracht. Van ja, ze lopen weg van Jeruzalem. Foei. Ja. Nee, oké. Dat was niet goed. Dat snap ik. Maar er zijn zo vaak omstandigheden dat we een bepaalde kant op lopen. En dat doen we niet altijd bewust. Maar soms is het niet de goede kant. En dan is er gelukkig onze herder met zijn stok en zijn staf. Die zegt, ho, andere kant op. En nooit vanuit dat verwijt, loop je nou weer de verkeerde kant op? Het gebeurt nogal eens mensen, althans mij wel hoor. Dat ik denk, oeh. Ik geloof dat ik nu in een zijpaadje ben. Weer even terug. Tik van die staf. En nooit met dat hele diepe verwijt. Nee. Hij zegt, kom op, deze kant op. We zijn allemaal op weg. En Jezus wil daar graag bij zijn. Onze omstandigheden kent hij. Maar dus ook onze vragen. Er zijn heel veel vragen bij deze mensen. En dat zijn natuurlijk reële vragen. Als je met een bepaalde verwachting leeft. Dat kan ook in ons leven zo zijn, hè? Wij hadden ook bepaalde verwachtingen in ons huwelijk. En die komen dan niet uit. In onze situatie bijvoorbeeld het krijgen van kinderen. Ja, dat is niet gebeurd. Dan krijg je vragen. En dat mag. Het zou gek zijn als het niet zo is. Of dat het gelijk onder de tafel moet. Want God doet alle dingen medewerken ten goede. Punt. Amen. Zwaar, sta ik helemaal achter. Maar oh, wat een timing zeg. Nou, dat is even een pastoraal puntje. Maar, en het is wel waar hè, wat ik zei. Maar lieve mensen, Jezus komt met verduidelijking. Hij gaat praten. Hij gaat uitleggen. En hij gaat inderdaad. Hij gebruikt de schriften. Maar ze wijzen altijd op hem. En naar hem. In de omstandigheid. In de situatie. En de situatie verandert niet altijd. En dan kom je wel bij die tekst. Hij doet alle zaken medewerken ten goede. Daar staat niet, hij verandert alle dingen. Soms veranderen de dingen niet in ons leven. En toch is daar Jezus die zegt, maar hier ben ik, dit is mijn verhaal en ik ben bij jou. Het gaat altijd om samen met hem zijn. En dan gaat er iets branden. Van binnen. En dan speer je terug naar Jeruzalem. En dan zoek je je broeders en zusters op en dan heb je het met elkaar goed, zou ik bijna willen zeggen. Ja, maar ik heb nog dit. Dat is zo. Dat is waar. En daarom hebben we juist broeders en zusters. Om dat ook samen met elkaar te beleven. En niet in isolement of in eenzaamheid of alleen. Nee, God heeft ons niet voor niks aan elkaar gegeven. Waarom ben je hier? Misschien heeft Jezus je wel geraakt. Misschien was er iets brandends in je, waardoor je hier bent. Ga samen met hem optrekken. Laat je reis alsjeblieft niet meer alleen zijn. Want dat is wat zij ook doen. Hè? Ze lopen met z'n tweeën weg uit de gemeenschap. En ze zoeken hun eigen plekje weer op. En ze willen misschien zelf weer gewoon doorgaan met wat ze altijd gewend waren. Maar uit die gemeenschap, daar lopen ze uit vandaan. En daarvan zegt Jezus, oké, daar kom ik bij. Ik loop zelfs een stukje met je mee. Dat vinden we ook lastig, hè? Eigenlijk zou Jezus moeten zeggen, ho, tot hier en niet verder, terug. Nee. Oeh, dat is gek. Stel je voor, iemand is uit je kennissenkring of zo, die is op weg en je denkt, dat is de verkeerde weg. Misschien heb je gelijk. En dan is onze neiging om te zeggen, ho, stop, tot hier en niet verder, terug jij. Misschien loopt Jezus wel verder met hem. Of haar. En is die in gesprek met die ander? En is die misschien juist wel in die afwijkende weg heel veel dingen aan het uitleggen? En aan het verklaren? En aan het toelichten? En wij maar roepen, ho, 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 stop, terug! Oeh, gevaarlijk, hè? Het is maar een gedachte. Jezus blijft, hij gaat eten en hij zegent de maaltijd. En dan gaan de ogen open en de mannen keren terug. Ik zou willen bidden, of hoe moet ik dat zeggen, mijn gebed is, mijn verlangen is, mijn verwachting is, dat als we met elkaar avondmalen zometeen, avondmaal vieren zometeen, misschien zijn er wel dingen in uw hart waarvan u zegt, ik snap dit niet. Ik heb verduidelijking nodig. Of ik zou graag ergens een antwoord op willen. Of misschien heel bazaal. Ja, dat is niet het juiste woord. Misschien heel bazaal. Ik wil graag in gemeenschap met Jezus leven. Ik wil hem graag ontmoeten. Ik wil samen met hem opwandelen. En misschien brandt er wel iets in u. Omdat de Heer Jezus iets laat zien, of al weken misschien met u aan de gang is, of iets graag wil openbaren, en dat mag gebeuren tijdens het avondmaal. En dat hij tot u mag spreken. En misschien is er wel een schriftgedeelte, want dat is wat Jezus doet, hè? Hij keert terug in de schriften, staat er. Nou, misschien wil God wel een stuk van de schriften aan u openbaren. En zo, daar zou ik mee willen afsluiten, dat het avondmaal vanmorgen echt ook een ontmoeting daarin is met de Heer Jezus, die samen met u optrekt, in wat voor omstandigheden ook. Welke kant u ook oploopt, wat de richting ook is, hij komt langs zij en hij gaat met u mee en hij gaat spreken. Laten we daarvoor bidden. Heer, ik dank u wel dat we zo met elkaar kunnen nadenken over dat begrip samen. Heere God, u bent altijd gericht geweest op samen. En u wilt graag herstel van de relatie. En er zijn zoveel omstandigheden die ons soms afleiden van juist die relatie. Heer, en ik bid dat we, als we straks ook zo met elkaar avondmaal mogen vieren, dat we daarin u mogen ontmoeten. En ieder heeft zo zijn eigen dingen, Heer. U kent ze, u weet ze. En u wilt met ons optrekken. En dat bid ik, Heere, dat het avondmaal in die zin ook een moment zal zijn van optrekken met elkaar, maar ook bovenal een moment van optrekken samen met u. Zo vraag ik uw zegen erover, Heer, in Jezus' naam. Amen.